onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze eerste paasdagmorgen gaan zingen uit Psalm 118, de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, die is door God tot een hoofd des hoeks gelegd. Dat is Pasen. En ook vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen. Psalm 118, het 11e en het 12e vers. de heilige wet van God. En de samenvatting ervan zingen van Psalm 119, het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Psalm 119, het zevende vers. Stellen we ons u onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die me haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in je poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren het huis van uw naast. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel, ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gebed van de gemeente willen we aan de Heere opdragen. Joke van Wijngaarden, die deze week begint aan de periode van chemokuren en bestralingen. En we zeggen dank met mevrouw Rog dat ze sinds enkele maanden weer in de dienst is nu vanmorgen. Laat nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, waar uw opgestane zoon is gezeten aan uw rechterhand. En daar zou heel uw kerk over heel de wereld van mogen zingen en van behoren te zingen. Van uw daden, uw werken, allermeest gebleken in de opstanding, de opwekking van uw zoon uit de doden. Zoiets overweldigends, dat iedereen dat hoort te weten. Zo overtuigend dat iedereen dat zou horen te geloven. En dat hart en mond van heel uw kerk daar vol van zou zijn. Schenk ons dat, Heere. Dat het overweldigende, het overtuigende van Pasen, van uw opstanding uit de doden, voor ons niet een feit is, na zoveel andere feiten, niet een bericht, na zoveel andere berichten in geschiedenisboeken, maar dat het ene feit, het ene bericht is, dat betekent dat er leven is, dat er leven met u is, verzoend leven in uw gunst is, dat er eeuwig leven is. Heer, en wilt u dat zo maken, wilt u dat zo geven, door met uw geest en woord opgestane Christus in ons midden te zijn vanmorgen. Zoals we als gemeente in uw huis zijn, zoals we het meegaluizen met uw dienst nu of later. En wij willen misschien graag iets bijzonders verwachten van de paasdag, van een paasdienst. Maar laat dat bijzondere dit zijn, Heere, dat u uzelf aan ons bekend maakt. Zoals u dat deed aan Maria Magdalena, aan Petrus, aan de Emmausgangers, aan Paulus. Dat u uzelf bekend maakt. En dat u het ook vanmorgen doet, dat u ons ontmoet door de schriften voor ons te openen, Heere. Zodat wij u ontmoeten. Iemand die we ontmoeten, die moet leven. Iemand die we ontmoeten, die is de levende. En Heere, het is toch uw liefste werk om daarvoor te zorgen. En u hebt toch de macht als de levende om het ook vanmorgen tot stand te brengen. Tot stand te brengen bij hen die naar u dorsten. Misschien in zelfverwijt gedompeld zijn. Zich zo ver van u wegvoelen. Maar hun hart schreeuwt naar u. Heere, maak uzelf bekend. Als de levende. Die de dorstigen verzadigt en zoekt. Maar Heere, maak ook bekend als de levende. Als de dorst naar u zo ver is ingezonken en is weggezakt. Het allemaal zo gezapig en gewoon geworden is. En we dat ook maar weer gewoon zijn gaan vinden ook. O opgestaan, Heere Jezus. Ontmoet ons in uw woord. Opdat ons hart in vuur en vlam naar u mag uitgaan, naar u mag dorsten. En weet ook, Heere, voor iemand die er helemaal niet naar verlangt, onverschillig is, vijandig is, die nu denkt, als me weer voorbij is, gaat de dag tenminste weer verder. Heere, maak uzelf bekend, dat we ons ontmoet weten, door een levende zalig maken. En iemand die ons ontmoet, die leeft, die is er. En die heeft macht. Die is het waard om gediend, gekend, geloofd te worden. Heere, daar bidden we u om. Om dat overweldigende, dat gij ons ontmoet. Heere, dat bidden wij. We bidden ook voor diegene van de onze. Die niet meer de moeite nemen om naar de kerk te komen of om mee te luisteren. Die er zichzelf niet hebben afgesloten. Misschien onze man of vrouw, kind, kleinkind of onze ouders. Heren, we bidden u. Trekt u hen erbij. Toon de kracht van uw opstanding. En daar is toch niets en niemand tegen bestand als u met die kracht een mens opzoekt, het hart opent en spreekt tot iemands ziel. Heer, dat bid u voor de tientallen, honderden, duizenden onder ons land en ons volk en ook hier in deze omgeving. Gedenkt u gemeenteleden die op andere plaatsen verblijven, bijzondere diensten vanmorgen hebben in een andere gemeente, of in andere delen van de wereld verblijven deze weken, zegen en ook daar vanuit hetzelfde paasevangelie. We dragen in het bijzondere begin van deze week Joke van Wijngaarden aan u op. Geef haar en Jan aan het begin van een lange periode van bestralingen en chemokuren uw hulp en sterkte. Geeft uw manna, Heere, elke dag opnieuw, om van kracht tot kracht voor te kunnen gaan. Geeft u dat het te dragen mag zijn. Geeft u dat het resultaat mag hebben. En geef, Heere, dat gij met hen zijt. We zeggen u dank dat mevrouw Rog weer in de dienst mag zijn vanmorgen. U kent dat daarmee een verlangen van haar hart weer vervuld mag worden. Geef dat het maar een vreugde zijn mag. En een vreugde die ons allen ten deel mag vallen, Heer. We bidden voor uw kerk in Nederland. Als we zien hoe het haar vergaat. Als we zien hoe ze verbrokkelt. Als we zien hoe ze afkalft. Heere, we bidden u. Toon de kracht van uw opstanding. Breng bijeen, Heere. En roept u samen in het getuigenis van uw woord, van de opgestane Christus. We bidden voor uw wereldwijde kerk. We dragen nu de kerk in Sri Lanka aan u op, die op de vroege morgen van deze dag al door aanslagen werd opgeschrikt, dode geliefden te betreuren heeft. Heere, toon uw macht. Leg de woede van de vijanden aan banden. En toon uw macht door uw kinderen daar te sterken en te troosten in het allerdiepst verdriet. We dragen al het zendingswerk aan u op. Om de ene naam van Jezus Christus die gekruisigd is en die is opgewekt. Te verkondigen aan alle volken in alle talen der aarde. Opdat onder alle volken de banier van uw evangelie geplant mag worden. De heerschappij van uw zoon zich mag uitbreiden. Hoor ons uit genade, Heere. Hoe zouden we het durven bidden ziende op onszelf? Maar hoor ons om het offer van uw zoon. Hoe zouden we het durven bidden als u op alle machten en krachten die er tegen, alle onmogelijkheden. Maar hoor ons in de opwekking van uw zoon. Waardoor wij alle dingen van u verwachten mogen. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. We lezen dit jaar het paasevangelie uit de evangelist Lucas. Lucas 24 vers 1 tot en met 12. En daarna de versen 33 en 34. Lucas 24. Allereerst te beginnen bij het eerste vers. Lucas 24 vers 1, waar het woord Gods aldus spreekt. En op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen ze naar het graf dragende de specerijen die ze bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden ze het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als er over twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen wederop staan. En ze werden indachtig aan zijn woorden. En wedergeerd zijnde van het graf boodschapten ze al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen van hen als ijdel geklap, ijdel gezwets. En zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf. En neerbukkende, zag hij de linnen doeken, liggende alleen. En ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van wat geschied was. Dan volgt de geschiedenis van de Emmausgangers. En die mondt uit in de versen 33 en 34... waar eerst in die Emmausgangers staat geschreven: en zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderen die met hen waren. Die zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Tot zover de lezing van het Paasevangelie. De tekst is vers 34. De woorden van de discipelen: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dat is Pasen, de Heer is opgestaan. Let op de betekenis, op de belijdenis en op de bevestiging van die woorden. De Heer is opgestaan, de betekenis, de belijdenis en de bevestiging van die woorden. Lucas 24, vers 34. Namens uw kerkenraad wordt het volgende medegedeeld. U weet uiteraard van de dienst van vanavond en morgenochtend. En dan hopen volgende week zondagmorgen op voor te gaan dominee K. Groenendijk uit Bruchem. En in de avond is dominee A. Snoek uit Kesteren. Er is vanmiddag en van met de paasdag geen zondagschool. Vanavond na de avonddienst is er van harte uit om te zingen passie- en paasliederen in de oude school. En we vragen u voorbeelden voor de kerkraadsvergadering die over lente aanstaande woensdagavond gehouden wordt. De eerste collecte voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond, de tweede voor de kerk en aan de uitgang eveneens voor de kerk bestemd, van harte aanbevolen. Laten we dan zingen uit de 21ste psalm, de versen 4, 5 en 6. Zij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven, gij hebt het hem gegeven. Psalm 21, vers 4, 5 en 6. het Paasevangelie klinkt in Lucas 24, vers 34. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. De betekenis, de belijdenis en de bevestiging van deze woorden. Gemeente, u zult elkaar, neem ik maar aan, vast even gegroet hebben vanochtend toen u de kerkbank binnenschoof. Natuurlijk wel zo hartelijk dat je even goeiemorgen zegt tegen degene die voor je, achter je, naast je zit. Elkaar een gezegende dienst wenst. Dat is wel het minste wat we doen kunnen, zeker naar gasten of naar onbekenden toe in onze gemeente, dat we even goeiemorgen zeggen. Er zijn delen van de kerk, of in Oost-Europa, heb ik laten vertellen, waar gemeenteleden elkaar vanmorgen anders hebben gegroet. Niet met een goede morgen, met gezegende dienst, maar met roep van onze tekst. De Heere is waarlijk opgestaan. Nou kan ook dat natuurlijk weer iets worden waar je gedachteloos gaat zeggen en wat helemaal uitgesleten is. Maar dat is in ieder geval wel een groet op de eerste paasdagmorgen. Waar je de echo in hoort van die eerste groet van de discipelen aan die Emmausgangers van onze tekst. De Heere is waarlijk opgestaan. Zo goed lezen. Is het hier in vers 34 de eerste keer dat de discipelen de opstanding van Jezus vertellen, verkondigen? Dat was tot nog toe wel gebeurd. Eerst door de engel in het graf. Die had het gezegd. Hij is hier niet, hij is opgewekt. Maria Magdalene heeft het gezegd tegen de discipelen. Maar hier aan het einde van de eerste paasdag, al aan de avond van de dag, klinkt het voor het eerst uit de mond van de discipelen. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is één kant van de zaak. Als we over de betekenis nadenken ten eerste. Opgestaan is één. Opstaan doe je zelf. Maar het gaat hier eigenlijk om de andere kant van de zaak, blijkt als het Grieks. Hij is opgewekt. Door een ander. En dan is die ander natuurlijk God. Hij is opgewekt namelijk door God. En het is wel duidelijk dat er een enorme tegenstelling achter schuil gaat. De tegenstelling van God en mensen. Want in heel het lijdensevangelie, en ook met het blote oog, had er al een schijn van dat mensen alles maar deden. Mensen namen hem gevangen. Mensen wierpen hem de stad uit. Mensen wisten hem vals te beschuldigen. Mensen lukten het hem om hem door Pilatus hem toch te laten veroordelen. Mensen hebben hem gekruisigd. Mensen hebben hem zo bespot en hebben hem zo lange kruis laten hangen. Dat mensen ervoor gezorgd hebben. En dan gewoon met het blote oog gezien. Dat Jezus gestorven was. En dat hij niet meer leeft. Mensen. Maar God. Op Pasen laat God merken. Ja, maar wat mensen ook met hem hebben gedaan en wat mensen ook van hem vonden. Hij is mijn zoon. Hij is mijn geliefde. Ik heb mijn welbehagen in hem. En zijn kruisdood was geen nederlaag. Omdat het mensen dan uiteindelijk toch gelukt was om met heel veel onrecht en met heel veel vals gedoe en verraad om hem dan maar ter dood te brengen. Nee, zijn kruisdood was toch een overwinning. Zijn kruisdood was geen roemloos einde, maar een glorierijke triomf van zijn gehoorzaamheid. En daarom heeft God hem opgewekt. Daarom heeft God zijn handen naar hem uitgestrekt in het graf. Daarom heeft God hem het onvergankelijke leven geschonken. Jezus leeft. Hij is opgewekt door God. Dat moeten we nooit vergeten. Want dat is al de diepste betekenis van Pasen. Dat leven van Jezus nadat hij opgewekt is, niet, ja, gewoon te kunnen noemen, maar niet gewoon een voortgang is van zijn leven voor Goede Vrijdag en Pasen. Zoals Lazarus, die had geleefd, die is gestorven, die was begraven, Hij is opgewekt en hij leefde weer het leven verder wat hij ook al voor die tijd. Maar zoals bij de Heer Jezus niet. Jezus heeft naar Pasen niet tussen haakjes gewoon verder zoals voor die tijd. Nee, hij leeft nu een heel ander leven. Want voor Goede Vrijdag en Pasen leefde Jezus een leven. Ja, onder de last van onze zonde. Onder de toren van God die steeds meer op hem ging drukken. Voor Goede Vrijdag Pasen leefde Jezus een leven op weg naar het kruis. Waarin het steeds donkerder, steeds zwaarder, steeds moeilijker werd. Maar het leven dat Jezus heeft ontvangen na Pasen is leven van totaal andere orde. Hij draagt nu geen schuld meer. Hij draagt geen toren van God meer, nee. Hij leeft nu een leven, onder Gods stralend vriendelijk aangezicht. Hij leeft nu een leven onder een open hemel. Hij leeft nu een verzoend leven. Hij leeft nu een leven dat de hemelvaart voor zich heeft liggen. Hij leeft nu het eeuwige leven. Onder de verzoening van God. Onder een open hemel, met een vader boven hem, die een gunst op hem neerziet. Dat is het leven van de Heer Jezus na Pasen. God heeft hem opgewekt. Hem, en alleen hem. God heeft zijn welbehagen in zijn zoon. Nadat hij zijn levenswerk op aarde had volbracht. Hem opgewekt. Nog even een beeld, een wat oud voorbeeldje al. Als je nog een tafel hebt waar allemaal spijkers op liggen. En je legt op die tafel ook een magneet. En daarna pak ik die magneet vast. En ik trek die magneet omhoog. Ik raak verder niks aan, alleen die magneet. Alleen die magneet, die trek ik omhoog. Dan trek ik natuurlijk die magneet omhoog. En tegelijkertijd ook alle spijkertjes die aan die magneet vastzitten, die trek ik mee omhoog. De andere spijkers blijven gewoon op de tafel liggen. Kijk, God tilt Jezus op uit alleen Jezus. God grijpt alleen Jezus vast om hem uit de dood dat eeuwige leven binnen te trekken. God tilt dus Jezus op het eeuwige leven binnen. En iedereen die als een spijkertje aan Jezus vastzit. Want God raakt verder niemand aan. Alleen zijn zoon. Alleen zijn zoon. Tilt hij op het eeuwige leven binnen. En dus ook trekt hij allen mee die aan zijn zoon vastzitten en die aan zijn zoon verbonden zijn. Die trekt hij ook mee dat leven binnen. Verzoend leven. Leven onder zijn gunst. Leven onder een open hemel. Leven tot in eeuwigheid. Dus waar het om gaat voor ons is dit. Of ik als een spijker aan die magneet, of ik als een zondaar aan Jezus vast zit. Of ik naar de Heer Jezus in zijn lijden sterven ben toegetrokken. Aan hem vastgekit, vastgekleefd zit. Vanwege zijn verzoening. Zijn offer. Zijn kruiswoorden. Heden zult ge met me in het paradijs zijn. Goede Vrijdag, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn we door zijn offer, door die kruiswoorden, zo aangetrokken. Dat we aan hem vastzitten, zo gezegd. Dat is geloof. Kijk, geloof, dat kan nog een heleboel. Geloof kan toch weer in zonde vallen. Geloof kan zich toch weer van Jezus afwenden. Geloof kun je toch weer ontzetten, diezelfde in het eeuw. Maar één ding kan geloof niet. Eén ding kan geloof niet. Geloof kan niet bij Jezus vandaan blijven. Dat kan geloof niet. Geloof kan niet bij Jezus vandaan blijven. Geloof kleeft en trekt vroeger of wat later dan toch weer naar zijn offer toe, naar zijn woorden toe. En je kleeft hem aan met het gebed, Heer Jezus, ontferm u mijner. Wees mij zondaar genadig, gedenk mijner. Je zit aan hem vast, zoals die spijker aan die magneet vastzit. En als God nu met paas zijn zoon het eeuwige leven heeft binnengehaald en getrokken, heeft hij er jou ook in meegetrokken. Als je aan hem vastzit, heeft hij er u ook in meegetrokken. Als u aan hem verkleefd bent, mee opgetrokken, het verzoende leven binnen. Het leven onder een open hemel. Het leven onder een gunstvolle vader. Het leven tot in eeuwigheid. Dus of we aan Jezus vastzitten, daar gaat het maar om. Of we met gebed om genade aan de Heer Jezus verkleefd zijn geraakt. Want wie dat niet is, denk aan die spijkertjes. Die blijft gewoon op tafel achter. En bij de schoonmaak veegt moeder al die spijkers van tafel af en doet ze in de prullenbak. Als je niet aan Jezus verkleefd bent, dan blijf je in de geestelijke dood hier op aarde achter. En God veegt een keer je mee op en hij werpt je in het eeuwige verderf. Zalig wie aan Jezus verkleefd is, vastgehecht, eens en telkens weer. Met hem, die door zijn vader is opgewekt. En het mooiste daarvan zou je kunnen zeggen. Ja, maar zoals het allermooiste daarvan. Is er nog wel dit, hè. Dat Jezus opgewekt is en leeft, dat betekent dus. Dat het leven met God, dat verzoende leven met God in de open hemel. Hoeft niet te bestaan uit alleen maar herinneringen. Herinneringen van mensen die hebben meegemaakt toen hij nog op aarde was. Dat is, en dat is ook een teer punt, als een geliefde van ons overleden is. Ja, dan moeten we het doen met de herinneringen. Die zijn er nog. Maar er komt geen nieuwe ontmoetingen komen er meer bij. Je leeft dan alleen nog maar van de herinneringen die je aan je geliefde had en die heel kostbaar kunnen en mogen zijn. Maar dat Jezus leeft, dat betekent dat het leven met God geen leven is. Alleen maar van herinneringen. Ja, toen en toen. Bij Petrus en Johannes. En zelfs ja, toen en toen. 20 jaar geleden in mijn leven. Of 50 jaar geleden in mijn leven. Of 3 jaar geleden in mijn leven. Ja, nee, dat Jezus leeft, dat betekent ontmoetingen met Jezus. Die zijn er nog steeds. Daar komen er steeds weer nieuwe bij als het goed is. Tot in 2019 toe, dat Jezus van zich merken laat. Dat hij tot je spreekt, zoals je eens tot de discipelen sprak. Dat hij je kan aanzien zoals hij eens Petrus aanzag. Dat hij zijn hand naar je uitsteekt zoals hij eens hand naar Petrus uitstak toen hij wegzonk in de golven. Dat hij zijn liefde bewijst zoals hij eens deed bij het laatste avondmaal aan zijn discipelen. Dat hij dat nog steeds zo doet. Zo echt. Zo merkbaar. Bij tijden zelfs zo voelbaar en ervaarbaar. Dat maakt het zo rijk. Want dat Jezus is opgewekt, dat betekent. Je hoeft niet alleen van herinneringen te leven. Dat is mooi als je die hebben mag. Maar hij laat zich steeds weer ontmoeten. Hij laat steeds weer van zich merken als het goed is. Hoeft u niet zo heel lang terug in uw herinnering, toch? Dat u hem weer ontmoet hebt, omdat hij u weer ontmoette. Nou, herkennen we dat? Jezus die is opgewekt. En aan die aan hem vastzitten zijn mee opgewekt. dat eeuwige leven in. En hij laat van zich merken ook, keer op keer op keer. En als je dat een tijdje in je leven missen moet, dan gaat het juist weer schrijnen en leegte geven. En wordt het je gebed, o Heer Jezus, toon toch weer eens aan me dat u leeft. Laat toch weer eens van u merken, alsjeblieft uit genade, dat ik het ook vandaag weer merken mag in de dienst en boven een open Bijbel. Dat u leeft, dat u er bent, dat u me kent en dat u me zoekt. Dat is de betekenis dat Jezus Christus is opgewekt. En dan wordt het hier gezegd in onze tekst in de vorm van een belijdenis ten tweede. En dat het een belijdenis is, dat is wel in één klein woordje wat ertussen staat, wat ik tot nu toe nog niet genoemd heb in de preek eigenlijk. Hè, dat er staat, de Heere is waarlijk opgestaan, opgewekt. Waarlijk, hè, deze wel eens echt waar. Het staat er eigenlijk, ligt er nog de klemten op, staat het woord helemaal vooraan in het Grieks. Dat zeggen dus, echt waar. Hij is opgewekt. Dat is een belijdenis van de discipelen. Echt waar. Maar even denken van, wat doen ze? Waarom zeggen ze dat? Waarom zeggen ze dat erbij? Echt waar. Hij is opgewekt. Nou, ik denk even aan een voorbeeld. Je komt een keer thuis uit school. En je loopt de keuken binnen. En je zegt, je roept tegen je moeder. Ik had een 10 voor rekenen. Of ik had een 10 voor wiskunde. Echt waar. Waarom zeg je dat erbij? Echt waar. Ik had een 10 voor, waarom zeg je dat echt waar erbij? Nou, ten eerste denk ik maar zo, omdat het eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Als het nou een 7 of een 8 was geweest, nou ja goed, Allah, dat kan nog. Maar dat nou een 10 is, dat is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Echt waar. He? Het was een 10. Dat is de eerste. Ten tweede kun je dat erbij zeggen, dat echt waar. Omdat je wel kan vermoeden dat je moeder het eigenlijk niet verwacht had. Kijk, als je altijd een 10 voor rekenen zou hebben, zou je zeggen, ik heb weer de volgende 10 binnen, de 6e binnen getikt. Maar als je meestal een 5 of een 6 hebt, kun je denken, mijn moeder, die zal dat niet verwacht hebben, hè? Het is eigenlijk iets waar je niet op gerekend had, maar echt waar. Ik had toch een 10 voor rekenen voor wiskunde. Waarom zeg je dat erbij? Echt waar? Nou, ik denk ten derde nog ergens om. Omdat ook heel graag wil dat je moeder dat gelooft ook. En dat ik niet heb als je moeder en zegt van, haha, ja, vertel mij iets. En nou eens waar je echt had, een 4,5 zeker. Dan zou mij een beetje boos worden. Echt waar? Laat ze het toch geloven? Ik had een 10 en dat moest ze niet aan twijfelen. Echt waar? Nou, ik denk gemeente die 3 dingen. Eigenlijk te mooi om waar te zijn. En je zou het niet verwachten. En je wil dat iemand het echt gelooft. Dat speelt mee in die belijdenis van de discipelen. Echt waar? Hij is opgestaan. Dat klinkt in de eerste plek dus ook en door. Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Dat Jezus niet dood is, maar dat hij is opgewekt. Dat er dus vrede met God is. Dat het dus een verzoend leven is. Dat er leven onder een open hemel, dat er leven is dat de schuld achter zich heeft. Dat het oordeel al gepasseerd is, om zo te zeggen. Dat er leven is met God dat eeuwig is. Het is toch haast te mooi om waar te zijn. En dat je ons nog steeds ontmoeten kan. Het is toch onvoorstelbaar mooi en rijk dat dat waar is. Voor mensen zoals wij, voor mensen zoals ik. Zondaren, trouwelozen. Die hem zo vaak verdriet doen. Die ze wat aangeven dat ik helemaal niet op prijs te stellen. Die hem dank voor dank vergelden. Die schuld op schuld laden. Toch eigenlijk te mooi om waar te zijn. Hij is opgewekt. Er is een leven onder de gunst van God. Onder een open hemel tot in eeuwigheid. Ook voor mij. Dat is toch te mooi om waar te zijn. Kijk, dat is een belijdenis. Ja, en die kan natuurlijk ook uitslijten. Die kan natuurlijk ook verworden tot een bekende klank. Hij zegt, ja, oh ja, ik geloof Jezus opgestaan. Ik hoor bij de 20 of 25% van de Nederlanders die dat nog gelooft. Die weet wat Pasen betekent. En de meeste mensen weten het niet in Nederland. Maar ja, ik hoor bij diegene die dat nog wel geloven. He, Pasen is dat Jezus is opgestaan. Ja, maar ja. 1600 was de slag bij Nieuwpoort. En 1834 vond de afscheiding plaats. En 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Ja, en 33 stond Jezus op. Ja, ja, ja. Dat is allemaal waar, ja. Ja, maar ja. Als dat het is. Als het verder niks meer betekent en doet dan dat. Dan vind je andere berichten en feiten nog wel. Die hebben nog meer impact op je. Als je een bericht of feit over je inkomen. Of over je pensioenvoorziening. Of over je vakantiebestemming. Of over je gezondheid. Dan heeft het veel meer impact op je als je eerlijk bent. Dan het feit dan dat Jezus is opgestaan. Ja, 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 dat geloof ik wel, maar ja. Als je dan eerlijk bent, moet je zeggen. Wat stelt het eigenlijk voor? Maar denk dan, als Jezus niet zou zijn opgestaan, 1 Korinthe 15. Dan waren we nog in onze zonden. Dan was alle lijden, strijden en kruisdragen voor niets. Dan was het dit leven en daarna voor eeuwig uit, voor eeuwig voorbij en voor eeuwig verloren. Is dat niet meer schrikwekkend dan? Is dat niet meer iets om van te huiveren? De Heere is waarlijk opgestaan. Echt waar. Eigenlijk te mooi om waar te zijn voor iemand zoals ik. Dat er een leven is. Verzoend met God. Eeuwig leven is. Onder een open hemel. Echt waar. Het is haast te mooi om waar te zijn. Nou, dan zou het dan niet mogen bidden vanochtend, Heere. Geef dat uw opstanding zo bijzonder voor mij is. Geef, Heere, dat werd u ben opgewekt. Dat voor mij betekent. Betekenen gaat en steeds meer gaat betekenen. Als iets wat eigenlijk te mooi is om waar te zijn, maar echt waar. Het is toch een feit. In de tweede plaats. Als even denken aan de jongen die met het 10 voor rekenen wiskunde thuis kwam. Speelt er ook mee. Zeggen, dit ziet het ook echt waar. Hij is opgewekt. Want ja, het lijkt er niet op of niet altijd op in elk geval. Er pleit ook weer zoveel tegen die opstanding uit de doden. Dat kunnen natuurwetten zijn. Waardoor je aan het twijfelen wordt gebracht. Maar ook zijn dat je om je heen kijkt in de wereld. En dat je aanziet, wat zie ik ervan dat Jezus leeft. Als juist weer de paasdag in Sri Lanka een aanslag op kerk en op christenen wordt gepleegd. Waarbij doden vallen. Nou, wat zie ik ervan dat Jezus leeft. Wat zie ik ook van zijn ingrijpen en van zijn macht en wat hij leeft. Kan in je eigen leven zijn. Dat je aan twijfelen wordt gebracht. Wat merk ik ervan dat Jezus leeft. Als ik maar loop te vroeten en te tobben. Als ik maar in donker zit. En ik heb er geen doorzicht in. Wat merk ik er nou van dat Jezus leeft. Voor mijn gevoel eigenlijk. Niks. En je twijfelt of het wel waar is. Dat is ook weer niet zo vreemd. Want de discipelen deden dat ook. En die doen het straks nog. Er kan zoveel zijn wat het tegenpleit voor je gevoel. En dan die belijdenis van de discipelen. Echt waar. Toch wel. Hij is opgestaan. Al merk je het niet altijd. Al merk je het niet overal aan. Al zie, al voel, al ervaar je het niet altijd in je hart, in je ziel. Misschien al de hele tijd niet. Maar op grond van het getuigenis van zoveel in de schrift. Op grond van het getuigenis van de schrift of het Oude Testament is het toch waar. Echt waar. Het is alsof dat ene woordje een orkaankracht van de Heilige Geest heeft om al je bezwaren weg te blazen. Echt waar. Toch is het waar. Hij is opgewekt. Nou, je mag wel bidden vanmorgen, o Heilige Geest. Blaas met dat ene woordje waarlijk al mijn bezwaren, al mijn twijfels weg, Heer. Echt waar. Toch waar. Hij is opgewekt. In de derde plaats. Hij dat echt waar. Waarom zei je dat nog meer ook, Wim, toen je die 10 voor rekenen had? Je wil daarna, je moet het ook geloven, zo, en dat ze niet aan zo twijfelen. Nou, dat is hier ook zo, hè? De discipelen wisten nog niet wat de emmersgangers hadden meegemaakt. Maar omdat ze nu zelf tot het geloof in de opstanding gebracht en gekomen waren, wilden ze zo graag dat de emmersgangers het ook zouden geloven. Echt waar, geloof ons toch. Neem het toch van ons over. Dat zit er wel in en dat is toch ook een echt gelovige houding, hè? Dat je zo graag hebt dat een ander het ook gelooft. Dat is belijden, dat is getuigen. Echt waar, geloof me toch. Je gunt het die ander ook zo. Dat hij dat gelooft en dat de vrede, de troost uit leven van ontvangen mag. Nou, daar mogen we denk ik best een voorbeeld aan nemen dan, hè. Om over de evangelie zo te spreken tegen broeders en zusters in het geloof. Voor je weet dat ze het moeilijk hebben. Dat ze aangevochten worden. En dat je ze zo graag zou zien opbloeien. Dat je zo graag zou zien dat ze van overtuigd zouden zijn weer. Dat je zegt, echt waar. Jezus is opgewekt. Hij leeft, hij hoort, hij spreekt, hij grijpt in op zijn tijd. Hij laat van zich merken, hij wil je ontmoeten. Echt waar. Niet om daarmee te onderschatten hoe moeilijk een ander het hebben kan en hoe zwaar de beproeving kan zijn. Maar je gunt het die ander ook zo graag. Dat hij in diezelfde vreugde, diezelfde vrede leven mag. Dat is belijden. Ja, ook tegen hen die niet geloven. Tegen anderen. Die mogen toch wel merken aan ons. Dat wij het hen ook gunnen. Want anders merk ik dat niet bij ons. Het is van, nou ja, ik geloof Jezus opgestaan. Nou, jij hebt jouw mening, prima. Jij laat mij in je waarde, ik laat jou in je waarde, prima. Even hoe je vinden. Ja, nu even hoe je vinden, voilà. Maar merken ze aan ons dat wij zo zielsgraag zouden gunnen, dat ze het ook zouden geloven. Dat de liefde van Christus ons dringt. En dat achterom de schrik des Heer ons ook beweegt. Echt waar, kon ik het je maar geven, joh. Hij is opgewekt. Geloof in hem. Zo belijden. Nou, dan leef ik dat maar, hè. Daar zit ik wel vaak een eind onder. Dat we zo onovertuigd spreken, als wel spreken. Dat het zo vrijblijvend laten overkomen. De angst om opdringerig te zijn kan zo groot worden. Dat je ook niet eens meer aandringt. Maar een beetje in het midden wil laten. Maar ons gebed wil zijn, o Heere. Leer me te belijden. Met die overtuiging. Met die innerlijke kracht. En met dat verlangen. Waarmee de discipelen het beleden. Echt waar. Geloof het nou toch met mij. Hij is opgewekt. Dat is de belijdenis. En heeft de kerk en hebben wij niet meer z'n allen schreeuwen behoefte aan zo'n geloof. Dat het zegt, echt waar. Hij is opgewekt. En dat krijgt ten derde de bevestiging. In het slot van de tekst. Ze zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan, echt waar. En is van Simon gezien. Dat is eigenlijk, kun je zeggen, een bevestiging, een onderstreping van die belijdenis. Om nog aan te geven, het is echt waar, je hoeft er niet aan te twijfelen. Maar soms als iemand iets vertelt, dan kun je wel eens aan twijfelen, hè? Stel dat uw man, dat je man een keer winterhoede naar Amsterdam is. En ik wil zeggen, ik liep en ik heb daar je oom gezien. En toen dacht ik, nou, dat kan eigenlijk niet. Mijn oom, die beste man, die zijn leven lang waarde nog niet uit geweest. Die tijd die in Amsterdam ziet lopen, dat lijkt me wel heel sterk, dat kan ik me nog niet voorstellen. Ja, met een groene petje op. Toen dacht ik, ja, inderdaad. Dat typeerde hem, heeft altijd een groen petje op. Dan liep hij daar, hij heeft blijkbaar toch goed gezien. Dan is het blijkbaar toch geweest, als hij dat groene petje op had. He, kijk, de heer is waarlijk opgestaan. Ja, maar dat is haast onvoorstelbaar. Hij lag 2 dagen geleden, lag hij nog in het graf. Hij is van Simon gezien. Hij heeft opgezocht wat verloren was. Ja, daar moet het hem zijn. Daar moet het hem wezen. Want dat is typerend voor hem. Dat hij het verlorene zoekt. Dat hij het verdrevene vertroost. Als hij ook van Simon gezien is. Ja, dan is er geen twijfel meer. Dan moet het hem geweest zijn. Want ja, zo was hij. En zo is hij. Als hij zich aan Simon heeft vertoond, dan is het hem echt geweest. Simon, even denken. Simon, Petrus, is dat Simon? Waar hebben we voor het laatst gezien? Waar zijn we Simon uit het oog verloren? Dat was zondagochtend 24 maart. Die preek dat Petrus Jezus heeft verloochend. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Toen zagen we Simon waren op zijn rug naar buiten lopen. Weg. Niet meer bij die mensen. Alleen zijn. Alleen met zijn God zijn. En zijn hart uitstorten. En de tranen van zijn ziel voor God neerleggen. Heer, wat heb ik toch gedaan? En Heer, wat ben ik toch voor een mens? Dat is het laatste dat wij van Simon hebben gezien. Zijn verbroken hart. Zo vol zelfverwijt. Zo bedroefd. Naar buiten gaande weende bitter. Hij had al vanuit de verte een groet van Jezus gekregen. Die ogen die zich omkeerden waren als een groet uit de verte. Maar als je van je man uit Australië een groet uit de verte krijgt. Al is het een foto of een bericht. Dan zoek je er toch ook naar dat hij weer dichtbij je komt. En dat hij voor je staat. En dat hij tegen je praten kan. Die blik van Jezus op Petrus geweest. Dat is een groet uit de verte. Wat heeft hij naar gehunkerd. Dat Jezus weer nabij hem zou komen. Voor hem zou staan. En toch tegen hem zou zeggen. Petrus, ik heb je lief. Het is vergeven en vergeten. Ik ga weer met je verder. En is van Simon gezien. Het ging van Jezus uit, hè? Zat letterlijk, Jezus heeft zich laten zien. Jezus heeft zichzelf vertoond. Niet dat Petrus naar Jezus toe kwam. Het ging van Jezus opgestane uit. Hij vertoonde zich aan. Jezus had merkte Petrus. Ik ken die mens wel. Jij hebt gezegd ik ken die mens. Ik ken hem niet. Maar Petrus ik ken jou wel. Ik ken jou wel. Ja, dan is dit. Dan moet hij het zelf zijn. Want hij zoekt op. Degene die hem kwijt zijn. Hij zoekt op, hij verzadigt degene die naar hem dorsten. Als je misschien denkt vanochtend zo een als ik, is er niet één in de kerk. Die er zo bij hebt laten zitten. En die hem zo hebt teleurgesteld. En die zo ver bij hem vandaan ben. Zo diep, zo ver als ik gevallen ben. Is er niet één. En hij heeft zich aan Simon laten zien. Nu. Die zoekt hij. En die vertroost hij. Hij gaat verder. Waar die voor Pasen is gebleven. Als hij dorst naar hemzelf verwekt, zal die dorst ook vervullen en verzadigen. Hij blijft dezelfde. Hij is zelfs van Simons gezin. En trouwens in een van Simon. Hij is ook nog door Paulus gezien later. Die zat er nog helemaal niet op te wachten. En die zat er helemaal niet op te springen. Dat gaat van hem uit. Altijd weer. Hij vertoont zich. Hij laat zich zien. Ook als een Paulus in de kerk zit vanochtend. Dat hoeft voor mij niet. Laat alsjeblieft maar zitten en voorbij gaan. Hij is ook jou. Hij is ook van Paulus gezien. Hij moet jou hebben vanochtend. Ja, het heeft even geduurd. Voordat Jezus zich aan Petrus liet zien. Nou ja, even. Als even narekenen. Het was vrijdagavond heel vroeg in de ochtend. Misschien een uur of 3, 4. Dat die verloocheningen plaatsvonden. In de loop van zondagmiddag. Heeft Jezus zich aan Petrus weer laten zien. Er zit een 2,5 dag tussen. Nou, zegt u, dat is niet zo lang. 2,5 dag. Vrijdagochtend tot zondagmiddag. Nou ja, dat vliegt toch voorbij. Het was zo afgelopen vrijdag. Oh, daarvoor weten we zondagmiddag. Die tijd vliegt voorbij. Nou. Dat is niet altijd zo. Als je dorst naar God. Als je ziel schreeuwt naar God. Om iets van hem te mogen merken. Hem te mogen ontmoeten. Dat verzeker ik u. Dan is 2,5 dag ontzaggelijk lang. Je moet maar schreeuwen naar God terwijl je zelf verwijt hebt. En door schuldbesef geteisterd worden. Dan is 2,5 dag lang. Je moet maar gekneld worden door de angsten van de hel en de banden van de dood. Dan is 2,5 dag lang hoor. En het wordt ook niet minder. Dorst wordt niet minder als het langer duurt. Hè? Dorst wordt alleen maar erger als het nog langer duurt. Dan is 3 dagen lang hoor. Als je dorst naar God. En laat je voor niks van zich merken. Oh ja, het kan ook anders, dat weet ik ook. Dat je God voor kwijt bent. En in het begin voel je het nog erg. En om de duur wen je er ook weer aan. Je leert ermee leven. Dat je zo weinig van God merkt. Je bent eraan gewend dat je Jezus niet kent. Dat is een veegteken hoor. Dat is een veegteken. Als we dat goed in uit kunnen houden. In zo'n kaal leven. Waarin we Jezus niet kennen. En niks van hem merken. Je moet maar dorst hebben. Dorst naar God. Die wordt als goed is alleen maar meer. Naarmate dat het langer duurt. En hij is van Simon gezien. Hij lest je dorst naar God. Hij zoekt je op en hij vindt je. En hij spreekt tot je ziel en hij verzadigt je. Het kan lang duren voor je gevoel, maar niet te lang. Het gaat eerst om de 4 ogen met Petrus. Hè? Je kan denken, ja, zegt de Bijbel daar nog iets meer van? Die ontmoeting van Jezus en Petrus onder 4 ogen? Nee, 1:15 refereert er ook aan. Maar ja, die zegt niet van hoe dat ging en wat er toen gezegd is. Nee, misschien zijn er dingen, hè. De allerintiemste dingen tussen God en tussen je ziel, tussen Jezus en tussen je hart. Die kun je ook eigenlijk niet met een ander delen. Die zijn zo teer. En die gaan zo diep. En die gaan zo hoog. Dat is echt iets tussen de heiland en tussen mij. kan ik eigenlijk niet goed met een... Als ik mijn allerdiepste zonde op moet gaan biechten voor de kerk. Dat kan eigenlijk niet. En als ik onder woord moet brengen... Hoe Jezus dat opneemt en aanneemt en verzoent. Dat kan ik eigenlijk niet onder woorden brengen. Herkent u dat? Zulke tere, diepe dingen. Onder vier ogen tussen Jezus en tussen jou als je op je knieën voor je bed ligt. Van de bodem van zijn hart tot de bodem van jouw hart. Heen en weer. Onuitsprekelijk. Maar zo laat hij zich zien. Zo verschijnt hij. En als hij dat aan je doet, dan kun je het zeggen. Echt, echt waar. Hij is opgewekt. En hij is ook door mij gezien. Amen. We zingen van die dorst, Psalm 42, vers 1, het heigend hert der jacht ontkomen, en ook vers 5, maar de Heer, de opgestane Heere, zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 1 en 5. laat ons danken en bidden de Heere. O Heere, laat dat leven zingen, juichen in ons hart. Maar de Heere zal uitkomst geven. Echt waar. Het is haast te mooi om waar te zijn. Er is zoveel dat het tegenpleit. En ik zou zo verlangen dat ieder dat zou overnemen. Heere, laat dat zingen, juichen, leven in ons hart. Hoe groot is het heil, Heere, dat u geeft aan die uw Zoon aankleven, die u met Christus hebt opgewekt. Het oordeel ligt achter, het leven ligt voor. De hemel is open en de eeuwigheid wenkt en longt. Heer, hoe is het mogelijk voor een zondaar zoals ik ben, wij zijn. Maar echt waar, het is waar. Christus is opgewekt, de eersteling van allen die ontslapen zijn. Heere, we bidden u. Toon u als de levende. We hoeven het niet met herinneringen te doen. Of met verhalen van anderen uit ons voorgeslacht. Of alleen met geschiedenissen uit de Bijbel. U verschijnt nog steeds aan Simons. Die u misschien van verre hebben gezien. Midden in onze schuld, ons zelfverwijt en onze tranen. En van verre mochten we iets zien, dat u barmhartig bent. O Heere, zeg het ook van nabij. Spreek het ook zo tot ons hart, dat we niet meer kunnen twijfelen. Verzadig de dorst van de ziel die dorst naar u. Maar we bidden het ook, Heere, voor alle Paulussen, die er niet op zitten te wachten. Voor je het allemaal niet hoeft en al veel te lang heeft geduurd. Heere, laat u zien. Maak u bekend. Openbaar uzelf van hen. Op dat ook zij. Ja, heel dat zoveel. Ja, geef, Heere, dat we het alle kunnen zeggen. Echt waar. Hij is opgewekt en ook door mij gezien. Hij heeft ook mij gezocht, stilgezet, dorst geschonken en dorst gelest. Geef ons, Heere, gezegende paasdagen. Ook als het is te midden van herinneringen aan geliefden van ons. U kent hen die alleenstaand zijn, eenzaam zijn, een gemis gevoelen. We willen een gezegende avonddienst. Als u wilt verschijnen als de opgestane, geef dat toch allen dan daar weer willen zijn. Waar u verschijnt en waar u zich bekend maakt, hier in uw huis. We bidden ook om uw zegen over dienst van morgenochtend, zullen het geven. We bidden voor de jongeren en de jongvolwassenen, die de openbare geloofswijze hopen af te leggen. Als ook de heilige doop plaats mag vinden, geef ze allen, Heere, zicht op u juist in deze dagen ernaartoe. Spreek tot hun ziel, ik ben jouw heil alleen. En geef ze voor hen, voor familieleden, voor ons allen, een dienst waarin uw naam alle eer ontvangen mag. Waarin ook blijkt dat u leeft. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Dat we zingen, gemeente, de psalmregel die ik aanhaal. De psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters hemel, Heer. En dan vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35, vers 1. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.